Wat is er met dat schilderij of kunstwerk? Wat is ermee gebeurd? In hoeverre is hier sprake van bezitsverlies dat veroorzaakt is door het naziregime?
Hoe kom je erachter waarom iemand iets deed meer dan 80 jaar geleden?
Irma Klein bracht in oktober 1940 beeld met huizen van Kandinsky naar de veiling. En waarom? Deed ze dat onder druk van de nazi's? Of was ze in geldnood omdat ze in scheiding lag met de man die haar verlaten had?
Hoe kom je erachter wat de werkelijke motieven zijn van iemand?
Dacht ze, ja, die schilderijen die zijn van hem. Laat ik ze maar naar de veiling brengen, dan heb ik in ieder geval dat geld. Ja, het zijn allemaal speculaties, maar je weet het niet, hè?
Van iemand die al lang dood is bovendien.
De nazi's deden soms overduidelijk aan roof. Dan rukten ze iets van de muur en kunnen wij daar nu heel makkelijk over oordelen.
Onvrijwillig.
Maar soms ging het natuurlijk ook subtieler en ingewikkelder.
Iets is per slot van rekening vrijwillig of onvrijwillig gedaan. Dat klinkt heel helder. Toch?
Waarom verkocht de ex van Robert Leeuwenstein senior de Kandinsky? Dat is de vraag.
Deed ze dat vrijwillig of onder druk van de nazi's?
Ik ben Pieter van Os en ik schrijf al jaren over roofkunst.
En ik ben Emmy Colau en dit is Hier hing een schilderij. Een podcast van NRC over één enkel schilderij dat een raam blijkt op het bezwaarde geweten van Nederland rondom de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging.
Alle musea hebben roofkunst. Allemaal.
Er is iets onrechtvaardigs wat rechtgezet moet worden.
Maar hier is eigenlijk helemaal geen sprake van roofkunst.
En ze weten het ook. Alleen als er niemand komt.
Definitely fell into the wrong hands. That's a serious red flag.
Een rood loeder noemt ze haar. En Willy dacht dat zij daarachter zat dat er werk verdwenen is.
Dan denk ik, god, wat wonderlijk. Je rooft kunst. Het wordt misschien wel weer voor de tweede keer geroofd.
Aflevering 3. Hoe Irma naar de veiling ging.
In de vorige aflevering zochten we uit wie Emanuel Leeuwenstein was. De man die in 1923 de Kandinsky kocht. In deze aflevering proberen we meer te weten te komen over de vrouw die de Kandinsky uiteindelijk heeft geërfd.
Wie is dit?
Schrijver en journalist Alfred van Kleef is een familielid van de Leeuwensteins. En hij weet meer over Irma Klein. Je hoorde hem in de vorige aflevering ook al even.
Dit is Leeuwenstein.
Ja.
Dit is mijn grootvader en dit is mijn oud-oom.
Aan het einde van de middag, nadat we ruim anderhalf uur gesproken hebben en het buiten al donker is boven de gracht, horen we voor het eerst meer over Irma Klein. De ex van Robert senior en dus de vrouw die de Kandinsky naar de veiling bracht.
Van Kleef haalt een boekje van de stapel dat eruit ziet als een soort profielwerkstuk. Een stapeltje A4'tjes, wit ringbandje erdoor en dan zo'n vergeeld, viezig plastic omslagje. Hij kreeg het van zijn tante, Wilhelmina Leeuwenstein. De ex-schoonzus van Irma Klein.
Dit heeft een heel ver familielid van haar ooit geschreven. Er staan behoorlijk veel fouten in, vind ik zelf. Maar goed, dat maakt niet uit.
Je zou het een biografie kunnen noemen van Wilhelmina Leeuwenstein. Alfred van Kleef noemt deze dochter van Emanuel liefkozend Tante Willy. En een beetje ondeugend.
Ze was inderdaad wel heel ondeugend ook. Een beetje. En dan kwam ze dus één keer per jaar naar Amsterdam. En dan zag ik haar meestal. En spraken we altijd af in het Apollo First Hotel. En dan dronk zij 2 whiskies. En dan hadden we een leuk gesprek over kunst of over de familie.
Het werkstukje waarvan Kleef doorheen bladert heeft de titel Bewegtes Zeit, Bewegtes Leben. Ook de restitutiecommissie maakte er voor haar onderzoek gebruik van.
Het is geschreven destijds door een jonge student. En die was behoorlijk onder de indruk van onze tante Willy.
Hij heeft haar geïnterviewd en hij heeft in het Duits dus een soort biografie van haar gepubliceerd. En daarin zegt Willy dat ze Irma Klein een rood loeder noemt. Dus dat is niet heel erg vriendelijk. En nog ergens anders schrijft ze nog iets onaardigs over haar. Dus ik krijg een beetje het idee dat Willy dacht dat zij daarachter zat dat er werk verdwenen is.
En dat rood loeder, dat rood heeft met haar haar te maken, niet met haar politieke voorkeur.
Nee, met de kleur van haar haar.
Nee, rood loeder.
Dus dat is wel duidelijk hoe zij over die Irma Klein denkt. Ja.
En wordt het ook duidelijk waarom ze zo over Irma Klein...
Nee, maar ik vermoed als ik nu alles teruglees en nadenk... dat misschien toch iets te maken heeft met de afhandeling van de nalatenschap.
Dus misschien toch het idee van Irma is er met een deel van het familiekapitaal.
Ja, zoiets.
Ja, zoiets. Wilhelmina mocht haar ex-schoonzus overduidelijk niet. Maar in hoeverre dat nou met de schilderijen op die veiling van 1940 heeft te maken, dat is moeilijk te achterhalen.
Emmanuel had een enorme collectie kunst. Heeft ze ooit daar met jou over gesproken?
Nee, eigenlijk niet. Nee. Dat...
Zijn jullie ooit samen naar het Stedelijk geweest?
Nee, helaas niet. Dat had ik eigenlijk best graag met haar willen doen.
En heeft ze ooit iets negatiefs gezegd over de gemeente of het Stedelijk? Of
nee,
de behandeling van de familie of de...
Nee, niet dat ik me kan herinneren.
Dat lijkt veelzeggend. Dat zou kunnen betekenen dat ze geaccepteerd had dat Irma na de echtscheiding van haar broer naar de veiling was gegaan. Dus geen onvrijwillig bezitsverlies. Vervelend misschien wel. Je zou Irma er een rood loeder om kunnen noemen. Maar roofkunst, nee.
Aan de andere kant, er waren meer dingen waar Willy niet over sprak. Over haar Joodse afkomst bijvoorbeeld.
Nou, een vriendin van mij die journaliste is, Lieke Noorman, die heeft een keer een stuk voor NRC over haar geschreven. En het woord Levenstein mocht er bijvoorbeeld niet in gebruikt worden in dat artikel.
Waarom?
Ze wilde daar niet per se als een Joods iemand te boek staan. Dus dat affiche van Joodse afkomst, dat stond er niet zo aan. Maar misschien was dat ook een soort overlevingsmechanisme van dat moet je gewoon beter, maar niet vertellen.
We zijn in de buurt van Artis.
Ja, we zijn in Artis.
En we hebben nog 5 minuten.
Ja, oh ja, we zijn opeens heel erg op tijd, joh.
Nou, dat mag ook wel eens een keer.
Op zoek naar meer informatie over Irma Klein kwam ik erachter dat schrijver Adriaan van Dis haar ooit heeft ontmoet.
Hoe heeft Irma Klein ons nu naar Adriaan van Dis geleid, de schrijver?
Ja.
Of andersom, Adriaan van Dis leidt ons straks naar Irma.
Adriaan van Dis schreef ooit een verhaal, De Straat van Huiver. Die straat, dat is de Beethovenstraat. En in die straat woonde Irma Klein en die heeft hij opgezocht. Hij zal zo uitleggen waarom, maar daar heeft hij een verhaal over geschreven.
Dankjewel.
Hoi.
Maar ik heb ook een schoencondoom. Maar je kan ook je schoenen uitdoen. Whatever you wish.
Oké.
We doen plastic hoesjes om onze schoenen en stappen voorzichtig de zachte witte vloerbedekking op.
Zo'n directeur van de Wereldbank en zo, die hebben gaten in de sokken. Hoe rijker de mens, hoe meer gaten in de sokken. Kom binnen.
Niet alleen bij Van Dis, maar eigenlijk bij iedereen waar we langs gaan voor deze podcast, hangt opvallend veel kunst aan de muur.
Ik neem jullie mee.
Ja.
Een rondleiding is eigenlijk standaard procedure.
Dit is Neeltje Maria Min. Heeft dat gemaakt van haar man. Het is een portret van haar man. En dit is van Roland Topor. Een hele beroemde Franse tekenaar.
En die citroen?
Die heb ik gekocht bij Tirol. Ja, dit hangt hier. Daar moet je niet naar kijken. Het is sterren op het doek.
Ah, sterren op het doek.
Ja. Dat is een heel veel van aardig schilderij. Ik ben het alleen niet.
Nee.
De thee komt op tafel.
Theepotten, die heb ik al. En maar wel een koekje bij de thee. Of als je wil, een gemberklontje.
Van Dis steekt van wal over de Beethovenstraat. Hij woonde daar in de jaren 80 in de buurt. En het is de straat waar Irma Klein woonde, op nummer 9A. Tijdens en ook na de oorlog.
De
De Beethovenstraat was eigenlijk net klaar in de jaren 30... toen de eerste vluchtelingen uit Duitsland kwamen. Dat waren vooral de wat rijkere Joden die in het begin daar kwamen wonen. Die dachten, ja, het wordt nou toch wel erg warm onder de voeten. Wij gaan ook naar Nederland toe, waar alles 150 jaar later gebeurt volgens Heine. Dus die oorlog zal er ook wel niet langskomen.
Het bleek natuurlijk vergeefse hoop dat de oorlog aan Nederland voorbij zou gaan. En juist via de Beethovenstraat werden duizenden Joden weggevoerd naar vernietigingskampen.
Dat die straat, dat daar avond aan avond bij de razzia's Joden werden opgepakt. Er stonden er 3 tramstellen klaar en Nederlandse politiemannen met hun honden Joden op te jagen. Alles met behulp van Nederlandse tramconducteurs en Nederlandse politiemannen. Nu heeft heel Nederland in het verzet gezeten, maar toen niet.
Ja. En na de oorlog zijn overlevenden toch weer terug gaan wonen in die buurt?
Ja, ze hadden die huizen gehuurd en er stonden nog spullen van hen. En daar zaten dan misschien wel andere mensen in, maar velen zijn terug. Of velen. Enkele tientallen zijn teruggekeerd. En misschien waren het er maar 20. Maar ze kleurden het straatbeeld zo mooi.
Een van de Joodse vrouwen die Van Dis leert kennen is Irma Klein.
Ooit had ik een bijzondere verhouding met een oudere Joodse vrouw. En via haar kwam ik in contact met de familie Klein. Meneer Klein vond ik een Günther Klein, een bijzonder aardige man. Zijn vrouw was in de oorlog vermoord. Zijn dochters kende ik goed. En hij maakte zich zorgen over zijn zuster. En zij zei dat zij met een dubieus persoon samenwoonde en dat hij geen contact meer kon krijgen met zijn zuster Irma Klein.
Van Dis gaat met een smoesje op zak polshoogte nemen, namens Günther Klein dus. Hij is zijn spion. Irma Klein is dan al in de 80.
Toen ben ik daar naartoe gegaan, Beethovenstraat 9A... naar Irma Klein, die daar zit en haar verhalen vertelt in een snoeihete kamer. In mijn verhaal zeg ik dat de verwarming hoog stond. In mijn herinnering snort er ook een Aladdin-kacheltje. Maar hier moeten we voor oppassen. Maar toch laat ik dat nu in mijn herinnering weer branden. Heel warm had ik het. En tijdens die gesprekken, want ik moest dus eigenlijk een beetje kijken hoe verging het er, was ze redelijk kek.
Hij treft een kleine vrouw die vertelt dat ze voor de oorlog actrice is geweest en die zo te horen nogal vol is van zichzelf.
Deze mevrouw in haar duster met haar uilenbrilletje en haar knaloranje haar en tegen een muur met een heel groot affiche aan wie aan Kirchenmaus zat daar als de grote actrice Irma Klein. Zij wilde eigenlijk alleen maar praten over haar fantastische toneelcarrière. Ongelukkigerwijs was haar rol van Suze met de kleinst mogelijke lettertjes op het affiche en niet die van de hoofdrol.
Ze vertelt Van Dis dat ze langs was gegaan bij Hans Kalmeijer van de Entscheidungsstelle van de afdeling Innere Verwaltung. Dat was een orgaan dat kon bepalen of je Joods of niet-Joods was.
Dat was allemaal in die wonderbaarlijke leer van schedelmeterij. Dat kunnen we ons van dag de dag niet voorstellen. De Duitsers geloofden in die onzin, want de halve wetenschappelijke wereld geloofde in die onzin.
Van Dis leest voor uit zijn artikel.
Ze hebben mij de armen gemeten, maar die waren te lang voor een Jodin. Dan hebben ze mij die haren gespritst en gezegd dat ik Arisch ben. Arisch haar heb. Uiteindelijk ben ik voor 3/4 Arisch verklaard. Irma voelde zich betrekkelijk veilig in een huis waarvan de eigenaar een invloedrijke NSB'er was die zijn Joodse schoonzoon uit de kaartenbak van de centraalstellen had laten lichten. Een verdieping lager was het Café de Paris gevestigd.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was ze naar eigen zeggen uit het raam gesprongen om aan de Gestapo te ontsnappen. En later zou ze dat gegeven gebruiken om een pensioen uit Duitsland te krijgen.
Volgens de officiële papieren zou ze lijden aan een vorm van dementie, omdat ze uit het raam was gesprongen en op de kop was gevallen. Maar daar, ze had voornamelijk een sterke, hoe zullen we het zeggen, hysterische aanwezigheid. Maar dat hebben zoveel mensen. Dus daar was volgens mij niks mee aan de hand.
Oh, dat is wel relevant ook voor het onderzoek.
Ja, nee, ze was. Ik vond dat. Ja, nee, ze was. Kijk, de wereld ging over Irma Klein. En zij bekeek de wereld door een uilenbril en dan zag ze Irma Klein. Dat was toch wel de grootste en belangrijkste burger en ook de grootste actrice en wie ze niet allemaal gekend had. En ze leefde in die waan van een groot verleden. Maar ik vond het niet...
Dat is niet gek. Dat doen meer mensen.
Helaas, dat komt vrij veel voor, ja.
Belangrijke vraag is natuurlijk, heeft Irma iets verteld over de Kandinsky? Bracht ze het schilderij te berde? Helaas, daar had Van Dis ons heel weinig over te vertellen.
Ik wist wel van het grote huis en op de Bachplein zou het kunnen zijn.
Ja, absoluut.
Waar moeder woonde, dat het vol schilderijen hing, maar... Ja, kon ik nou maar vertellen dat in mijn rechterooghoek ik plotseling een Kandinsky meende te ontwaren. En nog opstond. Ik zei, hey, is dat een Kandinsky? Maar helaas, jongens.
Kortom, Irma Klein was behalve een rood loeder ook een hysterische actrice.
Ja, en waarom zeg je dat?
Ja, ik weet niet. Ik wantrouw dit een beetje... Omdat ik toch het idee heb dat gescheiden, zelfstandige vrouwen... zeker in het verleden eigenlijk altijd weggezet worden als hysterische bitches.
Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Ja, nee, oké, daar heb je natuurlijk wel, daar zal je vast gelijk in hebben. Maar ja, dat is ook wel weer in zekere zin een fair. Want ja, wij vroegen aan Van Dis, van jij hebt haar ontmoet. Wat voor indruk maakte ze op jou? Ja, en dan komt hij dus inderdaad op deze conclusie.
Ja, maar voor deze podcast, waarin we eigenlijk willen reconstrueren waarom Irma naar de veiling ging, heeft zij die schilderijen vrijwillig dan wel onvrijwillig verkocht, vind ik dit toch nog een beetje bronnen van likmevesje.
Ja, nee, daar heb je natuurlijk gelijk in. Kijk, even, ik wil Van Dis niet tekort doen, maar we weten niet veel meer nu.
Ja, want de ene bron is de ex-schoonzus en dan opgeschreven door een Duitse student.
Ja.
Bron 1. Bron 2 is Adriaan van Dis, die geweldig kan vertellen, maar ook maar een uurtje daar in huis is geweest.
Max, een uurtje, denk ik.
Ja. Ja.
Goed, we weten nu gelukkig een beetje wat voor indruk zij maakte, maar we willen weten waarom ging zij in oktober 1940 met dit schilderij naar de veiling.
Wat weten we eigenlijk over die veiling?
We weten een paar dingen. Eén ding is... Irma Klein is in 1940, waarschijnlijk al in het voorjaar, heeft zij contact gezocht met veilinghuis Frederik Muller. Toen heeft zij in oktober daar is dit schilderij, beeld met huizen, voor 160 gulden geveild. Met als je de commissie erbij rekent, kom je op geloof ik 168 gulden.
En hoe weten we dit?
Nou, hoe? In eerste instantie gewoon van het Stedelijk Museum. Want het Stedelijk Museum is gevraagd, al meer dan 10 jaar geleden... om na te gaan in de eigen collectie welke schilderijen van verdachte herkomst zijn. Zij waren niet de enige. Alle grote musea van Nederland en later ook de wat kleinere... Hebben beloofd hun eigen collectie uit te pluizen. En zo weten we dus dat zij in 1940, hele slechte timing, oktober 1940... een Kandinsky hebben gekocht.
Dus ze hebben dat zelf bekendgemaakt?
Ja, ze hebben het zelf bekendgemaakt. En daar moet ik direct bij zeggen, dat is natuurlijk iets anders... dan dat je al direct op zoek gaat ook naar mogelijke erfgenamen... van iemand die dat schilderij dan heeft verkocht. Maar ze hebben zelf bekendgemaakt dat een Joodse eigenaar... Leeuwenstein dachten ze toen nog, dit naar de veiling had gebracht. En ze hebben zelfs een tentoonstelling georganiseerd. Het Stedelijk in de Oorlog. Die was te zien in het voorjaar van 2015. En er is al een mooie catalogus bijgekomen... waar ook over dit schilderij het een en ander wordt verteld.
Dus het Stedelijk heeft gezegd... dit schilderij is van verdachte herkomst. Wij hebben het voor om en nabij 160, 170 gulden gekocht. Dat zegt ons nog steeds niks over... waarom Irma die schilderijen verkocht heeft. Was het vanwege de scheiding? Was het vanwege de dreiging van de nazi's?
Ja.
Hoe kunnen we meer over die veiling te weten komen? Hoe dat precies gegaan is op dat moment?
Ja, nou dat is een beetje gek. Dat veilinghuis, Frederik Muller, zat hier vlak om de hoek bij NRC. Waar we nu in een studio met elkaar praten. Maar dat ding is er niet meer. Dus dat veilinghuis is failliet gegaan. Gelukkig is er in Nederland het RKD. En dat is een mega kunstarchief. He, met brieven, administratie, de hele bibliotheken van oud-kunsthistorici, catalogi. Nou, en daar hebben ze ook een paar veilingcatalogi van deze ene veiling in oktober 1940.
En dus togen we naar Den Haag.
ben Linde van Rijn en we zijn in het RKD, Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, waar ik werk als conservator moderne en hedendaagse kunst.
In een verduisterd vergaderzaaltje staat in het midden een tafeltje met daarop één stapel kloekcatalogie en één stapel vergeelde boekjes en een bergje printjes.
Is er nog een stoel?
Nee, er is hier niet meer dicht.
Oké. Wat ja, is het allemaal? Indrukwekkende dikke boeken heeft die Kandinsky voortgebracht. Dat beeld met huizen, dat staat in deel 1. Heb jij deze wel eens gezien?
Nee, en dat is wel echt een hele oude, hè, met zwart-wit foto's.
Ja.
Maar het is wel grappig, van wanneer is dit boek? Mogen we dat vragen? 1982. En dan zie je inderdaad netjes Leeuwenstein en dan Frederik Muller. Dat is het veilinghuis waar die dan verkocht is op 9 oktober 1940. Staat er allemaal netjes wel in. Dus in 1982 wisten ze eigenlijk heel netjes hoe dat allemaal, hè, van wie het kwam, wanneer het verkocht is.
Ja, dat was helder.
Grappig.
Irritant donker ja,
kom,
is het hier.
Kom maar hier, kom maar, dan zie je beter.
We kwamen om meer te ontdekken over die veiling in 1940, maar Van Rijn heeft ook nog een paar andere dingen gevonden. Brieven van Emanuel Leeuwenstein aan Paul Citroen, de man van wie hij dus deze Kandinsky heeft gekocht.
Oh, dat is natuurlijk wel heel leuk.
Dat is super.
Lieben ja, Herr Citroen.
Ja, heel hartelijk, hè? Lieve heer Citroen. Bijvoorbeeld de Käthe Kollwitz, die mag die hebben voor een zacht prijsje. Dus hij verkoopt ook dingen aan, Paul Citroen. Vijf Picasso's mag die hebben voor... even zien hoe duur
was Picasso's, dat? Die hadden we nog niet op de lijst staan.
Ja, die zijn blijkbaar niet toen in 1940 voor de hamer gekomen.
Misschien heeft hij hier al een Paul Citroen gegeven. Maar 1928 Picasso is best bijzonder.
Misschien dat hij dat doorlopend deed en dat hij een hele levendige verzamelaar was, zeg maar, die koopt en verkoopt.
Oké, voor Emanuel Leeuwenstein was het dus niet raar om kunst te kopen en te verkopen. Maar hoe was dat voor Irma Klein in 1940?
We zijn natuurlijk het meest benieuwd naar de catalogie.
Kijk, dit is een exemplaar.
Ja, het is echt wel een boekje. Dit hadden mensen dan eens op schoot tijdens zo'n veiling.
Ja, zo stel ik me dat ook voor.
Ja. Ja.
voorop staat de catalogus van moderne schilderijen, aquarellen, tekeningen, et cetera. Afkomstig van de collectie van Weile Goudsticker. Die staat in dezelfde veilingcatalogus. Publieke veiling van nalatenschap van L.
Goudsticker. Het is opmerkelijk dat de collectie van Emanuel Leeuwenstein op dezelfde veiling belandde als werken uit de kunsthandel van Jacques Goudsticker. Die waren direct aan het begin van de oorlog in beslag genomen, onder andere door topnazi Hermann Göring. Goudsticker zelf overleed tijdens zijn vlucht naar Engeland en eind jaren 90 groeide zijn schoondochters claim uit tot de grootste roofkunstzaak van Nederland. Ook opmerkelijk is dat in deze catalogus de Leeuwenstein-collectie alleen collectie L genoemd wordt. Irma Klein wordt al helemaal niet genoemd.
Ja, mysterieus. Nalatenschap L. We weten nu dat dat, ja, we weten dus dat het Leeuwenstein is.
Maar waarom zou er L hebben gestaan?
De naam van de eigenaren worden vaak niet vermeld om mensen te beschermen. Er zit wel een gêne in het moeten verkopen van je mooie kunstwerken. Dat is toch een teken dat het financieel niet zo goed gaat.
Oké, ja.
Je bent liever koper dan verkoper.
Kan je dan ook zien wie het ingebracht heeft?
Nee, alleen die L.
Nee.
Dus de weduwe of...
Ja, dat weten we dan pas uit latere informatie, dat dit door Irma Klein is gedaan.
In de catalogus zien we dat er in oktober 1940, behalve die Kandinsky, nog eens meer dan 120 kunstwerken uit de collectie Leeuwenstein naar de veiling zijn gebracht.
Oh joh, het zijn allemaal kunstenaars die ik niet ken, maar dat zegt niet alles natuurlijk. Nou, Jozef Israels, die ken ik ook nog wel, maar dit zijn namen als Lizzie Ansing, Eugène Carrière.
Maar hier, Mauve.
Oh ja.
Dat is toch wel...
Ja. En Koekoek.
De leermeester van Van Gogh.
En ook Julie Kandinsky duikt ook op de tweede pagina.
Dat is Bunte Leven. En compositie, is dit hem?
Ja, maar dit heet dus niet Beeld met Heuzen hier.
Ja, ik zou ook niet weten. Ik vind het zelfs een beetje opvallend dat het compositie heet.
Maar weten we dan wel zeker dat dit hem is? Oh, de afmetingen.
Ja.
De afmetingen zeggen...
En het jaartal.
Maar het is echt veel dan wat op de veiling is
gebracht. Ja, het gaat nog door hier. Ja. Nog een pagina. Dan komen we nog bij Wouwerman, Rembrandt. Echt oude kunst.
Rembrandt ook.
Wow.
Oh, wauw. Drie etsen, zes etsen. In diverse staten. Gewoon Rembrandt.
Wauw, we hadden wel gehoord dat hij etsen van Rembrandt in het trappenhuis had van zijn naaimachinefabriek en kantoor op de Dam. Maar dat we wisten niet, volgens mij, dat ik wist althans niet, dat hij ook hier op de veiling in oktober 1940 verkocht waren. Zo fascinerend om te zien.
Ja.
Toch wel indrukwekkend. Ja, nee, in het begin dacht ik, hé, dat zijn kunstenaars die ik niet ken, maar het is gewoon een indrukwekkende collectie.
Kijken, ja.
Dat aantal lotsnummers van Leeuwenstein, heb je het gevoel dat het echt wel een flinke collectie die in één keer verkocht is? Of vind je het eigenlijk niet zo heel veel? En ik weet niet goed wat veel en wat weinig is.
Ja, je kunt niet zien hoe groot de collectie is geweest. Maar als dit maar een deeltje ervan zou zijn, zou die behoorlijk wat gehad hebben. Het wekt op mij de indruk dat er toch wel veel in één keer verkocht is.
Ja, ja.
Oh, hier is heel veel bijgezet.
Hier is heel veel bijgezet. De vraagprijs en de hamerprijs, waar het dus voor gegaan is. En dan krijg je een indruk van ja, hoe goed het is gegaan is op die veiling eigenlijk.
Oh, maar best goed als ik het zo zie. Tenzij 200 vraagprijs, 700 verkocht hier, 2800.
Ja, Lynn, wat zeg jij? Is dat goed of slecht?
Ja, soms zit het er ook weer onder.
Zou Irma eigenlijk fysiek aanwezig zijn geweest bij die veiling? Vraag ik me opeens af. Stond ze daar achteraan in de coulissen van veilinghuis Muller & Co. Hopend dat de hamer nog niet neer zou vallen. Dat er iemand nog net wat meer zou bieden voor de schilderijen van haar ex. Of was ze helemaal niet daar? Zat ze in haar huis in de Beethovenstraat? Een Joodse vrouw uit Duitsland, verlaten door haar man, in een door de nazi's bezet land.
Het is wel heel tof om niet alleen maar over zo'n schilderij te lezen, maar gewoon een catalogus uit 1940 in je handen te hebben.
Ook wel toch het drama zich aan je opdringt. Dat zo'n familie zulke mooie werken had. En daar, nou ja, je zou denken met liefde zo'n verzameling tot stand heeft gebracht. En hier gewoon honderden werken die gewoon, hups.
Lijkt het bijna allemaal in één keer naar de veiling. Maar dat weten we niet zeker of dit alles is.
Maar Pieter, in 1940 ging het blijkbaar dus nog wel zo goed op de veiling dat er nog bekopers waren.
Ja, die Jan Euwe, die heeft er een boek over geschreven, over de kunstmarkt in de oorlog. En het schijnt dat het ongelooflijk goed ging. Dus er kwam veel werk op de markt. En in het begin waren Duitsers gewoon ook nog kunstkopers in Nederland. Dus zowel Nederlanders, die dachten, oh, het is oorlog, ik kan mijn geld misschien beter in schilderijen omzetten. Dus die gingen kopen. Duitsers kochten op de Nederlandse markt. Dus eigenlijk ging het heel goed met de kunstmarkt.
We verlaten het archief. Met de kunstmarkt ging het dus goed in 1940. Maar dat gold wel voor een bepaald soort kunst.
Ja, want voor de abstracte kunst die Kandinsky maakte, was weinig animo. Beeld met huizen bijvoorbeeld ging voor minder weg dan waarvoor het ooit door de familie was gekocht.
En dat heeft natuurlijk alles met de omstandigheden te maken. Dat blijkt bijvoorbeeld duidelijk ook als je kijkt naar hoe het de schilder zelf verging. In de vorige aflevering vertelden we hoe Vasily Kandinsky kort na de Russische revolutie in een positie van macht was terechtgekomen. Ook hoorden we hoe hij die positie weer verloor. Hij was opgelucht dat hij Rusland kon verlaten.
In Duitsland ging hij lesgeven aan het prestigieuze en vooruitstrevende Bauhaus. Hij is daar enorm productief. Hij werkt aan zijn schilderijen van strepen, bollen, voorwerpen en van die figuurtjes die door de ruimte lijken te zweven. Beelden waar hij zo bekend mee is geworden. Ze hebben titels als Koele Energie of Compositie met cirkels en lijnen, Violet Groen, Diagonaal of Serieus Plezier.
In 1933 komt er een keihard einde aan die lichtvoetigheid. Hij schildert dan bijvoorbeeld een bruin en donker werk met de titel Gloomy Situation.
En in datzelfde jaar, nog veelzeggender, een werk met de titel Bruine Ontwikkeling. Hoe letterlijk wil je het hebben? Het is het jaar waarin de nazi's aan de macht komen in Duitsland. Het jaar ook waarin het Bauhaus eerst moet verhuizen en later definitief wordt gesloten.
Opnieuw zorgt een verandering van tijdgeest ervoor dat Kandinsky emigreert. Naar Parijs dit keer.
1933 is trouwens ook het jaar waarin Robert Leeuwenstein met Irma Klein trouwt.
Maar dat terzijde.
In 1933, als de nazi's aan de macht komen, dan gaat Kandinsky, de Kandinskys gaan weg, die gaan naar Parijs.
Dit vertelt Kitty Zijlmans, emeritus hoogleraar kunstgeschiedenis. De nazi's hadden op zijn zachtst gezegd een ambivalente verhouding tot kunst. Hitler, die tot zijn grote verdriet niet was toegelaten tot de academie, hield ervan. In zijn testament beval hij dat alles wat hij na zou laten vernietigd moest worden. Behalve de kunst die hij tijdens de oorlog had laten roven. Al zal hij het misschien niet roven hebben genoemd.
Hij had er grootse plannen mee. Hij wilde een museum, een heel groot museum, in zijn geboorteplaats Linz, Oostenrijk. Er is een foto in de bunker gemaakt in de laatste dagen van de oorlog. Daarop zie je Hitler geconcentreerd kijken naar de maquette van het gigantische gebouw. Het was ontworpen door een van zijn ministers, Albert Speer, ook te zien op die foto. En het zou 100 meter lange klassicistische gevel krijgen.
Hitler geloofde dus in de kracht van kunst. Maar alles dat naar abstractie neigde, wees hij af als ontaard, onduits, cosmopolitisch en zelfs Joods.
Entartet betekent dus ontaard. En dat is een hele zware term. Het betekent dat het ziek is. Het is zieke kunst. En zieke kunst wordt voortgebracht door een zieke geest. Gewoon letterlijk museum voor museum werd uitgekamd. Helemaal schoongemaakt, helemaal gezuiverd van deze verfoeilijke kunst. Museumdirecteuren worden ontslagen, vreselijke dingen gebeuren, kunstenaars worden achtervolgd. En je was ook totaal de klos als je Joods was.
Een selectie van de in beslag genomen werken toont de regering nog één keer aan het publiek. Op de beruchte tentoonstelling Entartete Kunst in München, 1937. Om daarna langs maar liefst 12 steden te reizen tot in 1941 aan toe. Niet om die kunst te laten bewonderen natuurlijk, maar om haar te bespotten.
Het werd totaal belachelijk gemaakt, kapot gemaakt. Het is een hele grote tentoonstelling. Ik heb die plattegrond nog eens zitten bekijken. Er hingen honderden werken, duizenden misschien wel, talloze Kandinskys. En daar werd ook heel vaak bij genoemd voor welk bedrag het werk was gekocht in die vroege in die periode. Dus dit waanzinnige werk van deze gedegenereerde kunstenaar is voor, weet ik het, 10.000 Deutsche Mark aangekocht. Dat, overal werden de prijzen genoemd.
Het ironische is, met meer dan 2 miljoen bezoekers was het de best bezochte kunsttentoonstelling tot dan toe, wereldwijd.
Er gebeuren eigenlijk 2 dingen en dat is ook wel heel pikant. Aan de ene kant heb je dus die tentoonstelling. Er komen inderdaad 2 miljoen mensen. Inderdaad om te bespotten. Maar er zijn er ook heel veel geweest die daar naartoe zijn gegaan om nog een keer dat werk allemaal te kunnen zien. En er wordt ook wel eens gespeculeerd dat er misschien evenveel mensen met tranen rondliepen als met wat een bespottelijk moeilijk. Is dat kunst? Enfin.
De nazi's namen maar liefst 57 werken van Kandinsky in beslag. 14 daarvan hingen op die tentoonstelling in München. Kandinsky en zijn vrouw Nina vernemen het uit de krant.
Kandinsky en Nina Kandinsky die kennen dat woord, althans die leren het kennen, omdat ze een Duitse krant onder ogen krijgen. En daarin lezen ze Entartete Kunst als begrip. En dan wordt er ook ineens duidelijk dat dat ook op Kandinsky slaat.
En dat, ze moeten enorm geschrokken zijn toen ze dat.
Absoluut, ja. En dan weten ze ook van die tentoonstelling. Maar zover als ik het begrijp uit Nina's boek, probeert zij dat zoveel mogelijk van Kandinsky weg te houden. Hij is natuurlijk ondertussen ook een 70er. Ik wil niet zeggen dat je dan zo breekbaar bent, maar zij probeert wel de politiek bij hem weg te houden.
In 1938, een jaar na die tentoonstelling in München, organiseert Het Stedelijk in Amsterdam, een tentoonstelling met abstracte kunst. Ja, in Nederland is op dat moment zoiets natuurlijk niet verboden, maar het is wel tegen de tijdgeest in. De besprekingen in de kranten zijn dan ook overwegend negatief. Iemand als Willem Sandberg, die dan conservator is van het Stedelijk, trekt zich daar, vanzelfsprekend misschien, helemaal niets van aan.
Sandberg neemt een aantal werken van Kandinsky op in die tentoonstelling en speelt met het idee om een solo-tentoonstelling in te richten met het werk van Kandinsky. En dat moet die laatste aan het denken hebben gezet. Hij voorzag natuurlijk het onheil. En hij schreef een brief naar Sandberg waarin hij hem vraagt om 40 tot 50 van zijn werken in bewaring te nemen. Wat Sandberg daarop antwoordde, dat weten we niet. Maar naar alle waarschijnlijkheid heeft hij geweigerd. Als hij dat niet had gedaan, dan had het Stedelijk nu waarschijnlijk een enorme collectie Kandinsky's gehad.
In 1940 zijn de Kandinsky's in Parijs, waar ze dus naartoe gevlucht zijn.
Ze gaan nog als de Duitsers Frankrijk binnenvallen. Dan vluchten ze nog even naar de Pyreneeën. Daar zitten ze dan een paar maanden. Toch uit angst voor wat gaat er gebeuren. Maar uiteindelijk keren ze terug naar hun huis in Parijs. En kunnen eigenlijk tot hij in 1944 overlijdt daar naar omstandigheden rustig werken en leven.
Kandinsky schildert door tot zijn overlijden in december 1944. Hij werd 77 jaar oud.
Terug naar de zaak. Irma Klein was er niet echt, hè, daar in het RKD.
Nee, ja. Tikje frustrerend was, vooral vind ik, dat ze ook zo nadrukkelijk afwezig was in die papieren. En je ziet van alles, er staat van alles in de kantlijn. We weten collectie L. Er zijn prijzen bijgezet. Sommigen hebben er zelfs tekeningetjes bij gezet. Maar je ziet nergens de bevestiging dat zij daar zelf was. En dat we iets weten over wie ze was en waarom ze daar was.
We weten eigenlijk zelfs niet eens zeker of zij zelf die schilderijen naar de veiling heeft gebracht. Want dat staat ook nergens.
Nee, nee. Nou ja, dus vandaar in een laatste poging dichter bij haar te komen, hebben we een afspraak gemaakt met Frank van Kolfschoten.
Ja, we lopen nu door een stuk van de Beethovenstraat dat grotendeels aan het begin van de jaren 30 is gebouwd.
Hij schreef een boek over de lotgevallen van de Beethovenstraat, waar hij zelf ook woont.
De Beethovenstraat maakt halverwege een flauwe bocht. Van Kolfschoten woont aan de ene kant ervan. Irma Klein woonde ooit aan de andere kant.
Het is altijd druk in deze straat. Auto's, winkelende mensen, fietsers die zich nergens wat van aantrekken. En daardoorheen ook nog de tramrails.
Deze tramhalte, dat is het opstappunt bij het afvoeren van de Joden vanaf juli 1942.
Dat is deze tramhalte?
Dat is deze tramhalte. Ja, en die kwamen dan allemaal vanuit de Zijstraat, waar de Centraal Stelle für Jüdische Auswanderung stond, waar het verzamelpunt van de Joden. En toen zijn er in totaal in een paar maanden tijd zijn er 18.000 Joden via deze tramhalte naar de stations vervoerd richting Westerbork. Ja, er is helemaal niks waaraan je ziet dat dit zo'n macabere plek is.
Reclame voor tandpasta.
Ja, dat is wel stralende feestdagen. Ja. Het is, eigenlijk zou er eens een monument van gemaakt kunnen worden. Dat GVB natuurlijk verantwoordelijk was voor. Die stelde al die trams ter beschikking om Joden af te voeren in de oorlog. En dat blok, dat is het blok waarin Irma Klein kwam te wonen begin 1939.
Er zit nu een chique kledingwinkel.
Ja, er zit nu een kledingwinkel. Maar in de oorlogsjaren zat daar het café de Paris van Loni Rabbel. Het had ook een terras. En zij woonde boven de zaak. En nog weer boven Loni Rabbel, daar woonde Irma Klein. We kunnen eens even de trap oplopen om te kijken of we nog sporen van Irma Klein aantreffen. Zij woonde hier deze deur. Ja, we zien helemaal niets meer. We zien pinsloten.
We hebben dus het gruwelijke verhaal van de mensen boven haar die een einde aan hun leven maakten.
Ja, het was het echtpaar Cohen. Die zijn van het balkon naar beneden gesprongen en daarbij overleden.
De bovenburen van Irma Klein waren niet de enige Amsterdamse Joden die in die dagen een einde aan hun leven verkozen boven deportatie.
En Irma Klein zegt zelf dus ook uit het raam te zijn gesprongen. Kan je ook goed zien hoe hoog dat dan is als je hier naar beneden springt.
Ja, dus die sprongen van 1,20 meter.
Ja.
Tja.
Frank van Kolfschoten heeft nog veel meer uitgezocht over de oorlogsjaren van Irma Klein. Bij hem thuis laat hij zien wat hij bijvoorbeeld in het archief van Kalmeijer heeft gevonden. Dat was die man die kon bepalen of je Joods was of niet.
Irma Klein die was 1 meter en 516 millimeter lang.
Van Kolfschoten vond erin onder andere een medisch rapport.
Nou, we zouden normaal opschrijven 1 meter 52 afgerond. Maar...
Een hele kleine vrouw dus.
Een hele kleine vrouw, ja. Als conclusie, mevrouw Klein maakt geen Joodse indruk. Ze is klein, maar tamelijk langbenig. Beenlengte 54,5 centimeter. Licht kortschedelig, 82,5 centimeter. Met heldere tint. Lang ovaal gezicht en rechte neus. Joodse trekken waren helemaal onzichtbaar. Blik, spraak en gedrag zijn niet Joods. Dus de overwegend Arische afstamming van mevrouw Irma Edith Roets Klein wordt bevestigd door de antropologische bevindingen. Arische trekken zijn beslist dominant.
Na eindeloos veel brieven is het Irma Klein waarschijnlijk gelukt om een Ariërverklaring te krijgen. Zo heeft ze, denken wij, de oorlog kunnen overleven. In het archief vond Frank van Kolfschoten ook een foto van de jonge Irma.
Maar ja, ik had geen idee hoe ze eruit zag. Ja, ze is gewoon geen bijzonder opvallende vrouw.
Ik vind haar niet een verlegen muisje of zo.
Nee, zeker niet verlegen. Nee. Nee, ik denk dat ze ook behoorlijk aanwezig was.
Ze was nog een dertiger toen het schilderij naar de veiling ging. De Duitsers hadden Nederland een paar maanden eerder bezet. Kon Irma Klein al weten wat haar en andere Joden in Amsterdam boven het hoofd hing?
Ja, want als we dan naar de feiten kijken, wat kon zij op dat moment weten? Als je goed geïnformeerd was.
Ja, zij
was.
Kon weten dat in Duitsland, dat de jodenvervolging daar vanaf de machtsovername door Hitler steeds grotere vormen had aangenomen. Dus zij kon vrezen dat joden net zo buiten de maatschappij gesteld zouden gaan worden als in Duitsland was gebeurd.
En weet je iets over wat er hier in de Joodse gemeenschap hier in de straat in die periode onderling besproken werd?
Men wist dat niet zo goed. Men was nog vaak naïef over wat er zou kunnen gaan gebeuren.
Ook hier in Nederland had ze echt al wel het een en ander gezien, zo blijkt.
Wat ze in ieder geval heeft meegemaakt is een van de eerste anti-Joodse incidenten in Amsterdam. En die vond plaats ook voor haar neus, namelijk onder haar bij Café de Paris. In juni 1940 is daar een knokploeg van aanhangers van het nationaalsocialisme geweest. En die hebben daar de ruiten ingegooid.
Maar denkt Van Kolfschoten dat ze ook bang was toen ze naar de veiling ging?
Nee, er zijn geen aanwijzingen voor. Nee, ik denk dat zij in die tijd vooral bezig was met de scheidingsperikelen. En hoe dat nog op een goede manier financieel geregeld kon worden. Maar daar is gewoon te weinig van bekend hoe dat is gegaan. Maar ik denk dat de belangrijkste reden was geldnood. Ik denk niet dat de jodenvervolging in die fase van de oorlog een rol heeft gespeeld.
Nee.
Het enige wat aan de hand was toen was dat er beslag was gelegd op vermogens van buitenlanders in Nederland. En hoe dat hier doorheen speelde, dat weet ik ook niet.
Omdat zij dan naar Duitsland
omdat
kwam.
Omdat zij uit Duitsland
maar
kwam.
Je zou
maar hij was niet, ja. Hij had een Nederlandse.
Dus je zou ook kunnen zeggen, speculatie hoor, maar dat ze voelde goed aankomen wat eraan zat te komen.
Ja, weet ik niet. Ik geloof namelijk dat alles bewijst dat Joden helemaal niet goed aanvoelden wat er allemaal aan zat te komen.
In de volgende aflevering volgen we de lijn van erfgenamen van de Kandinsky verder. En dan belanden we bij Bob Stoker.
En kwam dus ook een zongebruinde man binnen die zich voorstelde als Bob. Maar ik vond het geen aangenaam persoon.
Bob Stoker, de man die bij Irma Klein inwoonde. Ja, als een soort van surrogaatzoon.
Misschien droeg hij ook net iets te veel ringen. Dat helpt ook niet. En die begon dus ongevraagd over zijn oorlogsverleden, zijn heldendom en zijn slachtofferschap te praten.
En we bellen met de mysterieuze officiële erven van Irma Klein, die daar niet echt op zaten te wachten. Dit was aflevering 3 van Hier hing een schilderij. Gemaakt door Pieter van Os en mij, Emmy Colau. Productie door Aldus Producties. Muziek van Darius Timmer. Mixage door Arno Peters. En de eindredactie was in handen van Ido Havinga.